Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eerst even een nieuwtje met je delen. We zijn op New Business Radio gestart met een nieuw programma. In Your Next Step krijgen werkgevers de mogelijkheid om te vertellen hoe bijzonder leuk het is om bij hen te werken. Twee studiogasten vertellen over de visie, cultuur en kansen van jouw organisatie. Maar ook over het vakgebied, de ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken op het werk. Wil jij als werkgever ook te gast zijn in Your Next Step? Stuur ons dan even een mailtje naar info@newbusinessradio.nl. En nu snel naar de aflevering.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
In deze aflevering van People Power Magazine, ja, ze denken, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat is ook nieuw, dus dat klopt. We hebben twee gasten en twee onderwerpen. Dus dat is anders wat je normaal gewend bent, dat het gewoon een hele uitzending over één onderwerp gaat. Ja, dat gaan we een beetje anders doen ze nu en dan. Hoe kan ondernemerschap helpen bij het ontdekken van talent in Amsterdam-Zuidoost? Virgil Oliveira is de gast. Hij is managing director van Mindset Media. En management en HR buzzwords, ja, die vliegen je alvast weer om de oren. En ik heb de top 5 van 2024 even erbij gehaald voor je. En dat zijn duurzaam inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling. Nou, dat verbaas je niet. Werving en selectie, werkgeluk en verzuim voorkomen. Maar als je ziet wat erachter staat, dan komt het eigenlijk allemaal ongeveer neer op hetzelfde. Namelijk de behoefte aan aandacht. Professor Rick van Baren is de gast en deelt de geheime kracht van aandacht. We vinden het fijn dat je weer luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met onder meer te gast, maar we beginnen bij Rick van Baren. Rick, leuk dat je weer bent. Voor de mensen die jou niet kennen en dus niet alle 500 afleveringen tot nu toe geluisterd hebben, waar je toch een flink aantal in aanwezig bent geweest. Je bent hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit. Onder meer, zeg ik even, want je bent ook een heel groot gedeelte van je tijd ondernemer met de Behavior Change Academy. En ik vind het altijd heel leuk als je er bent, want dan kan ik weer domme vragen aan je stellen. En dan kun jij je weer verwonderen over van ja, hoe zit dat eigenlijk precies? Dus ik wil het met jou vandaag eens hebben over aandacht. Als je dat een goed plan vindt natuurlijk. Moet altijd even checken natuurlijk. Of we wel on the same page zitten.
Ja, dat lijkt me een mooi begin.
Ja,
en
toch?
Dan komen we vast op hele mooie plekken.
Nou ja, mijn analyse van die vijf woorden. Hè, duurzaam inzetbaarheid. Dan gaat het over gezond en gelukkig werk. Opleiding en ontwikkeling. Dan doen we dan, staat erachter voor behoud en persoonlijke groei. Werving en selectie. Nou, daar gaat het natuurlijk ook over aandacht. Tenminste, dat is een beetje mijn aanname. En de vraag is, hoor jij dat ook terug? Hoor jij ook in heel veel van die buzzwords terug dat je denkt, ja, volgens mij gaat het eigenlijk ergens anders over?
Ja, nou, ik snap wel dat je op aandacht komt. Of in ieder geval, jij ziet voor je van hoe doe je dat dan? Werving en selectie. Nou, dan moet je aandacht hebben voor de mensen. En dan duurzaam inzetbaarheid, zie ik jou denken, geef die mensen aandacht.
Ja.
Dus jij gelooft in aandacht. Dat is wat hier vooral aan de hand is,
ja,
denk ik. Maar ja, nee. Ik zie naast aandacht zie ik ook het woord progressie. Dat is volgens mij een heel belangrijk ingrediënt in dit soort dingen ook.
Ja. En wat bedoel je daarmee? Vooruitgang in de zin van?
Voor mensen is iets wat mensen sterkt of gelukkig maakt, is progressie. Doorhebben dat je stappen zet in een gewenste richting, zeg maar. Voor iets wat belangrijk voor jou is.
Ja.
Dat is een hele, hele krachtige vorm van motivatie eigenlijk.
Ja.
Ik
hoor al dat je nog een keer terug moet komen. Dan gaan we het over progressie hebben.
Ja, nee, maar aandacht zit er natuurlijk deels in. Maar aandacht aan zich is niet één eenduidig ding. Aandacht is een schijnwerper natuurlijk. Hè? Op iets. Dat kan iets positiefs of iets negatiefs zijn. Dat kan van alles zijn. Dus aandacht, de kracht van aandacht zit er waarschijnlijk alleen maar in dat je dingen die voor jou belangrijk zijn, dat die in de schijnwerpers komen.
Maar ook niet, maar is het ook niet jou als persoon? Hè? Nou ja, in die 500 plus afleveringen die ik heb gemaakt, dan is het heel vaak gaat het over, ja, het gaat uiteindelijk om het goede gesprek. Hè? Dat als je echt als mensen aandacht voor elkaar hebt en elkaar met elkaar praat, maar echt dingen wil weten van elkaar, echt geïnteresseerd bent.
Ja.
En ik vertaal dat even in aandacht. Ja, dan doet dat iets met mensen. Hè? Als je een leidinggevende hebt die eigenlijk er nooit is voor je. Die vooral bezig is met vergaderen, maar die eigenlijk niet is voor de mensen. Ja, dan is dat niet positief.
Nee, precies. Maar aandacht is in die optiek een middel. Of dat is eigenlijk het vervoersmiddel van die dingen die je wil. Dat kan zijn empathie. Hey, iemand begrijpt mij. Aandacht betekent puur gewoon dat er op jou gelet wordt. Dus het gaat nog altijd om de kwaliteit van die aandacht.
Wat breng je over?
Wat brengt die aandacht over? Zeg maar, is dat iemand gaat met me zitten, kijkt en luistert naar me en vraagt hoe is het en wat heb je nodig? Ja, dat is empathie. Dat is perspectief nemen. En dat zijn natuurlijk dingen die in de menselijke behoeften heel hoog staan. Dus je hebt de fundamentele behoeften van mensen. Dat is groei, bescherming, dat is persoonlijk en dat is sociaal, zeg maar. Hè? Verbondenheid en dingen als autonomie, erkenning. En die aandacht, die zal iets van die zaken leveren. Ja, dus erkenning bijvoorbeeld is een hele belangrijke. Erkenning, dat doe je door perspectief te nemen, door empathie te hebben.
Dan worden mensen bevestigd. Dat vind ik wel een interessante. Waarom is die erkenning zo belangrijk?
Ja, dan moet je even uitzoomen naar de evolutie. Ja. Zeg maar in de evolutie.
Ja, we gaan even weer terug een paar dagen.
Ja, dus evolutionair gezien terug. Heb je de allerbelangrijkste drijfveer die mensen hebben is approach avoidance. Hè, toenadering naar positief of weggaan van het negatieve. Dat is fundamenteel, het is ook de basis van hoe onze hersenen werken. Dat is ontzettend belangrijk. Maar daarna heb je een tweede as. Die kom je eigenlijk ook overal tegen. Die kom je in persoonlijkheid tegen. Die kom je in waarde tegen. En dat is de as van tussen persoonlijk en zelf. Dus verbondenheid en autonomie kun je het zien. Of verbondenheid en erkenning. En evolutionair gezien heb je... Mensen zijn groepsdieren. Maar geen kuddedieren in de zin van... Iedereen is gelijk. En je ziet dat je bij mensen... Streef je naar twee dingen. Dat is veiligheid in groep en verbondenheid. Echte connectie. Maar ook binnen de groep een fijne plek hebben. Binnen de groep wel van waarde zijn. Maar ook status hebben.
Ook opvallen.
Opvallen.
Toch net een beetje anders zijn.
Ja, en dezelfde, dat is ook zo'n as. Je hebt affiliatie, maar je hebt ook dominantie, hiërarchie. En dat vergeten wij, dat vinden wij vieze woorden. Maar het is wel genetisch onze opmaak. Wij willen niet helemaal verloren zijn in de groep. We willen een mooie plek in de groep hebben. Oké, dan kom ik, dus een lange intro. Erkenning is daar natuurlijk superbelangrijk. Dus je bent gevoelig voor verbondenheid, voor contact, voor samenvoelen. Niet uitgesloten worden, dat is allemaal sociaal. En aan de persoonskant heb je behoefte aan status, erkenning, dat soort zaken. Ja. Want dan weet je dat je het goed doet. Ja. Dat is in essentie feedback van ik ben lekker bezig.
Oké, dus ik stel dat me zo even voor. Hè? Dus aandacht is belangrijk als een soort van vervoermiddel voor datgene wat mensen willen. Ja. En in die aandacht kan je dus mensen helpen om te zeggen... Je bent een heel belangrijk onderdeel van deze groep. Je hoort erbij. Ja. Dat is een belangrijke wat je over kan brengen. Maar wat je ook over kan brengen, of wat je over zou moeten brengen misschien zelfs wel, is dat je zegt, binnen deze groep is dit is wat jij doet. En je wordt daarvoor gewaardeerd. Want jij bent de, weet ik veel, jij bent de
expert, de specialist.
De expert hierin. Ja. Jij brengt dit specifieke ding en dat doet niemand anders.
Ja, precies. Ja. Ja, dat zijn uiteindelijk zijn dat de belangrijkste menselijke behoeften. Dus die aandacht die kan dat met zich meebrengen. Of dat mensen met aandacht merken dat ze groei doormaken. Dat ze progressie hebben. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Dat je je waarde uitleeft of naleeft. Dat is ook iets waar mensen blij van worden. Dus wat zijn belangrijke waarden van je? En hoe zien wij dat jij die gewoon uit? En dat we daar blij mee zijn. Dus aandacht aan zich... Ja, kijk, iemand kan ook aandacht voor je hebben door de hele tijd achter je aan te lopen in de supermarkt om te kijken of je niks jat. Dat is niet per se.
Dat is niet heel stimulerend.
Nee. Dus de aandacht, die moet je nog wel kwalificeren. Van wat voor aandacht.
Kijk, zie, ik heb nu alweer wat geleerd. Het gaat heel snel. Waar ik gelijk aan zit te denken, want ik hoor je zeggen, ja, je als individu, als je die ander wil helpen of stimuleren of datgene wat je wil bereiken bij die ander, dan moet je dit en dat doen. Dat vraagt best wel wat van degene die die aandacht geeft.
Ja. Hè?
En die waardering geeft, die erkenning geeft. Of die empathie, of die betrokkenheid bij de groep.
Ja, dat is natuurlijk ook een keuze. Hè? Je hebt meerdere systemen. Je kunt, als je een heel hiërarchisch systeem hebt, pak een leger in oorlogstijd. Ja, dat is puur op. Hè? Dus regels, duidelijkheid, aansturen. Dan gaat het veel minder om de individuele verschillen. Maar als je in sectoren werkt waar die individuele verschillen belangrijk zijn en gewaardeerd worden. Ja, dan zul je zo. Dan is dit een stijl die je kan hebben.
Ja.
Maar niemand verplicht je om aandacht te hebben. En dan moet je. Dan heb je een andere stijl nodig. Als je het niet met aandacht kan. Dan doe je het met duidelijkheid. Of weet ik wel wat. Zullen andere manieren zijn.
Ja.
Maar dit moet bij je. Het is natuurlijk niet een wet dat het moet. Maar er zijn heel veel mensen gevoelig voor. En die vinden dat fijn.
Nee, maar laten we even een leidinggevende nemen. Dus stel je voor, je bent
Henk,
leidinggevende.
Of Ingrid.
Ja, of Mohammed of Virgil misschien wel. Ja. Dus je bent leidinggevende van een team.
Ja.
En wat je heel lastig vindt, is om juist aandacht te hebben voor je collega's. Dus dat interpersoonlijke, waarbij je goed naar iemand luistert. Waarbij je ook inderdaad zegt van, goh, ik zie je dit doen of ik zie je dat doen. Dat vind je eigenlijk, je bent er niet goed in, maar je vindt er eigenlijk ook geen reet aan.
Ja, dat kan.
Kun je dan zeggen, nou, ga iets anders doen? Want dan ben je bijna per definitie geen goede leidinggevende.
Nou, dat weet ik niet. Het hangt natuurlijk vanaf wat er in die context van jou gevraagd wordt. Hè? Als jij een hele inhoudelijke... Als het cruciaal is voor het bedrijf dat jij een bepaalde inhoud levert als leidinggevende. En zorgt dat mensen een bepaalde kant op gaan. En dat strategie, zeg maar. Hè? Hoe architect, strategie, systemen, processen, protocollen. Als dat gevraagd wordt, dan is het gewoon minder belangrijk. Maar natuurlijk voor een groot deel in Nederland is dit nu wel belangrijk. We zijn aanbeland in een fase waarin de individuele beleving zo belangrijk is. Ja, dan loop je het risico dat je geen goede leidinggevende bent. Ik moet zeggen, in ons bedrijf hebben we het gescheiden.
Oh.
Ja, we hebben de managers van de thema's, zeg maar. De leidinggevende van de mensen. Ze zijn niet de people managers. Dus we hebben de management en de people management hebben gescheiden.
Uh-huh.
En dan heb je mensen die betere people managers zijn. Die managen de people.
Oké, dus en de mensen die dan... De andere managers, dat zijn de inhoudelijke specialisten.
Ja, precies. Of die hebben een pakket aan taken van waar de groep heen moet.
Ja, die zijn meer met de business bezig.
Ja.
Met
ja,
de inhoud, met wat gaan we doen, wat gaan we maken.
Hoe gaan we het ontwikkelen, hoe gaan we een veld uitbreiden. Ja, zeker. Dat strategische, want je verlangt veel. Hè? Je verlangt strategie, visie, menselijke aspecten, allemaal in één lijden. Lijkt me veel.
Nee, dat als je ziet wat we nogmaals over die 500 afleveringen allemaal bij de leidinggevende hebben gedumpt, dan zou je dat niet willen worden.
Maar weet je wat mooi is? Leidinggevende is ook een werknemer, hè?
Ja.
Ja, dat vind ik ook zo zielig. Maar dat is iemand die zit één laag hoger dan jij, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is ook een medewerker.
Maar help mij eens, hoe werkt dat dan?
Die gaat ook gewoon naar huis.
Met alle zeg maar standaard dingen die je van een leidinggevende verwacht, zoals bijvoorbeeld bezig zijn met de ontwikkeling van mensen, bezig het beoordelen van mensen. Ze aanspreken op de dingen die ze wel of niet goed hebben gedaan. Hoe werkt dat als je die twee functies hebt gescheiden?
Ja, het is wel zo dat de manager en de people manager wel contact met elkaar hebben over het functioneren van mensen.
Dat lijkt me handig.
Ja, maar dus ook andersom. Hè? Dat is ook mooi. Dus als je als medewerker ergens mee zit met je manager, dan is je people manager een ideale om dat ook terug te geven. Zeg maar. Dus die heeft, is ook je steun. Dus enerzijds in overleg met de manager spreekt de people manager met je af. Nou, dit en dit gaat wel of niet lekker, zeg maar. En dit zijn ontwikkelpunten en daar gaat hij dan mee aan de slag. Maar het is ook iemand die je helpt. Ja. Als je denkt van ja, mijn manager snapt het niet, dan kan die helpen.
Hoe zijn jullie daarop gekomen om die knip te maken tussen die twee?
Ja, meerdere redenen. Maar ik merkte dat aan de universiteit zie je vaak dat inhoudelijke toppers, mensen die heel goed zijn op een bepaald gebied in de wetenschap, dat die ook leidinggevende functies krijgen. En dat rijmt vaak niet zo lekker.
Beetje het voorkomen van het Peter Principle, van de beste meisje of jongetje uit van de klas wordt baasje en dan komt hij er op een gegeven moment achter dat hij dat helemaal niet meer kan.
Ja, nou ja, dat leidt tot allerlei gedonden. Zeg maar, het talent om ver te komen is niet per se het talent om anderen beter te maken.
Ja.
Dus dat daar merk je dat aan. Op een of andere manier zijn we erop uitgekomen. Dachten van oké, het vraagt andere skills. Met mensen omgaan.
Hoe zorg jij, want je bent een druk mens. Aan de andere kant zorg je er ook weer voor dat je ze nu en dan kan wandelen. Want we hebben flink wat wandelende columns opgenomen samen. Hoe zorg jij ervoor dat je in contact blijft staan met de collega's. Er werken 70 mensen bij jou in het bedrijf. Dat zijn misschien te veel om allemaal super persoonlijk te kennen. Maar hoe zorg je wel dat je aandacht voor ze hebt? Dat je ze die empathie of die waardering of die erkenning geeft?
Ja, dat vind ik sowieso heel moeilijk. Dat is ook niet mijn sterke kant. Ik ben redelijk licht. Ja, autistisch is het woord niet, maar ik ben heel doelgericht. En ik werk als ik met mensen ergens op werk, dan heb ik veel liefde en aandacht voor ze. Maar ik ben niet die baas die de hele tijd langsloopt en schouderklopjes geeft. Okay. En dan gaat het hiermee of daarmee. Daar ben ik ook vrij veel voor op pad, zeg maar. Maar we hebben directeur bij ons die daar beter in zijn.
Maar als je in een project of een klus zit voor een klant, samen met anderen, dan doe je het wel.
Ja, zeker. Ik ben docent in hart en nieren. Dat is mijn achtergrond.
Ja.
Dus als ik met iemand werk, dan wil ik die beter maken. Maar ik vind het op een kantoor vind ik dat gewoon erg lastig. Zeg maar, ja, dan ben ik niet super attent.
Ja,
maar als je één op één met me werkt en we rijden in de auto naar een lezing of wat dan ook, ja, dan werk ik echt
dan
met
ben
je.
Er. Ja, ja, dan is je focus daar. Ja.
Ja.
Nou, super interessant, Rick. Wat mij betreft is het zeker niet de laatste keer, want we moeten het de volgende keer moeten het over juist dat bereiken van iets moeten we het gaan hebben. Jezelf ontwikkelen, een soort progressie.
Progressie, zeker.
Alright. Straks, Rick blijft nog gezellig in de studio en die hoor je straks ook nog. Maar we gaan straks eerst verder praten met Virgil Olvera over hoe ondernemerschap nou kan helpen in Amsterdam Zuidoost. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Je postcode bepaalt in Nederland voor een veel te groot gedeelte je toekomst. En als je denkt, hè, hoe zit dat dan? We zijn toch in Nederland een hele egalitaire maatschappij? Nou, dat is niet zo. Check het onderzoek, zou ik zeggen. Educate yourself. Je gezondheid, je kans op de arbeidsmarkt, alles hangt voor een belangrijk gedeelte af waar je geboren bent. Hoe doorbreek je dat? En welke rol kan ondernemerschap daarin spelen? Virgil Olvera is de gast. Hij is managing director van Mindset Media. Leuk dat je er bent, Virgil.
Dank je.
En ik moet wel even de luisteraar meegeven dat we eigenlijk met 3 half zieke mensen in de studio zitten. Dus we hoeven geen zorgen te maken dat we elkaar aansteken, want iedereen is brakkies. Virgil, waar ben je zelf opgegroeid?
Ik ben geboren in Paramaribo, Suriname.
Ja.
En ik ben om mijn 4e naar Nederland gekomen, naar Amsterdam Zuidoost. Heb ik bij een tante ingewoond. Toen was de grote migratie van de Surinamers naar Nederland toe. Kwam je terecht, meestal ging je bij familie inwonen. En ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was. Toen gingen we naar Florijn, ook in de Belmer. En toen verhuisde ik naar Amsterdam-West.
Okay.
En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Amsterdam-West, Westerparkbuurt.
Oké. Dus, dus Zuidoost en West zijn een beetje, een beetje je thuis.
Ja, loopt als een rode draad door mijn leven.
Ja. En wat heeft dat voor jou betekend? Want ik schets het al even. Je kunt natuurlijk naar de cijfers kijken en dan denk je, nou, wat is toch vervelend dat we geen kansengelijkheid hebben in Nederland. Maar als de verhalen komen, dan snap je het pas echt.
Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het daar overigens niet mee eens. Ik denk dat er in Nederland genoeg kansen zijn, genoeg mogelijkheden zijn. Je hebt goede onderwijs, goede scholen. Ik heb toen nog ook mijn deeltijd HBO-opleiding gedaan aan de HVA.
Ja.
Heb ik commerciële economie gedaan. Ben ik naar Kuala Lumpur geweest. Ik heb een project gedaan in Hongarije. En ik stimuleer het mijn kinderen echt volop om te gaan studeren in het buitenland. Ik denk dat ze een beetje bang zijn. Ik denk dat ze het niet durven.
Nee.
Maar ik vind Nederland het land van de onbegrensde kansen.
Ja, en waar merk je dat dan aan?
De wereld globaliseert. Ik bedoel, we liggen heel erg centraal. Vlakbij Londen, New York. Alles ligt binnen handbereik eigenlijk. Ik woon in Amsterdam. 10 minuten ben ik op Schiphol. Ik vlieg zo de hele wereld over. Ik hou van reizen. En
we hebben een haven in Rotterdam. En moet ik dan altijd nog even een Amsterdammer helpen herinneren dat we die ook nog hebben?
Klopt.
We willen ook alle luisteraars van 010 even meenemen.
Nee, klopt.
Ja. Hey, maar jij zegt dus eigenlijk van nou, ik heb niet zoveel last gehad van het feit van waar ik geboren ben of waar ik opgegroeid ben.
Ik vind het is hoe je ermee omgaat.
Oké.
Ik bedoel, het is hoe je ermee omgaat en als je gewoon integreert en je past je aan, is er niks aan de hand. Ik bedoel, als ik naar Frankrijk ga, je parle Frans petit peu.
Ja,
maar ik pas me ook altijd aan in Thailand en Marokko ben ik geweest.
Ja.
En dan probeer je altijd een contributie te maken naar het land door middel van bepaalde zinnen, woorden uit te spreken. En mensen waarderen dat. Of het nou in Nederland is of in een ander land, mensen waarderen dat.
En wat zie je dan om je heen? Hè? Want nou ja, blijft feit dat als je naar die cijfers kijkt, de postcode waar mensen geboren zijn, ja, voor een gedeelte bepaalt hoe hun levensloop eruit ziet. Hè? Ik vind bijvoorbeeld een van de meest schrijnende dingen altijd dat het veel doet al met de levensverwachting alleen al.
Ja.
Dus als jij in West en in Zuidoost rondloopt, wat zie je dan waarvan je denkt van nou, moet er wat aan gebeuren?
Ik zie heel veel potentie.
Aha.
Maar ik zie ook dat de overheid het eigenlijk de mensen een beetje afhankelijk maakt van hunzelf. Ze moeten natuurlijk ook stemmers hebben en tevreden houden. Dus vandaar dat ze dan ook subsidie geven. En daar kom ik echt bij op de hoek kijken. Ik zeg, subsidie is niet slecht, maar het moet niet onderdeel zijn van je businessmodel.
Aha.
Je moet je eigen broek op kunnen houden. Dus je moet een sustainable businessmodel hebben. En je moet die subsidie gebruiken eigenlijk om je bedrijf neer te zetten, om een organisatie neer te zetten.
Maar zie jij dan dat er te veel initiatieven zijn die zonder subsidie niet kunnen overleven? Misschien niet in de beginfase kan ik me dat bij voorstellen. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk, zeker bedrijven, ja, die moeten uiteindelijk gewoon kunnen blijven bestaan. Ja, zo zit het.
Tuurlijk. Ik heb een mooi voorbeeld zelf. Ik heb 21 jaar gewerkt. Ik heb 13 jaar in de media gezeten. Ik was altijd een commerciële jongen. Ik zat bij het Parool en bij AT5. En ik had een auto van de zaak. Ik had een mobiele telefoon. En ik bracht geld binnen advertentieinkomsten. En dat ging goed. En toen zei mijn toenmalige directeur, we zien jou groeien naar de 6 ton per jaar. En toen zat ik daar en dacht ik, ja, voor mezelf, niet meer voor jullie.
Ik wou net zeggen, de 6 ton inkomsten die jij binnenhaalde, was niet jouw eigen salaris.
Nee, precies. En als jij je mindset en vertrouwen in jezelf hebt, kan je veel meer bereiken dan je zelf denkt.
Ja.
En dat is wat ik probeer te stimuleren. En
vertel eens, wat ben je dan aan het doen om dat te stimuleren?
Ik doe best wel veel dingen op het gebied van ondernemerschap en impact te maken. Dus ik heb 3 jaar geleden hebben we een coworking space opgezet. A la Mindspace, WeWork Spaces. Hebben we in Zuidoost opgezet. Omdat er bij mij op kantoor kwamen er best wel veel mensen. En toen had ik zoiets van, hey, wat nou als ik verschillende mensen om me heen kan verzamelen die mij kunnen helpen om verschillende opdrachten uit te voeren. Ik heb 2 linkerhanden, ik kan niet zoveel, maar ik kan wel praten en klanten binnenhalen. En daardoor kan ik andere mensen ook weer opdrachten geven die dingen van mij kunnen maken.
Aha.
Designers, copywriters, noem maar op. Zo gezegd, zo gedaan. En ik heb toen het Mindset Media opgezet.
Maar 3 jaar geleden was nog corona.
Ja, klopt.
Lijkt me een onhandige tijd om te beginnen.
Weet je wat het is? Het is nooit een goede tijd om te beginnen met je bedrijf. Het is nooit een goede tijd.
Okay.
Als iemand zegt dat het een goede tijd is, dan zeg ik van ja, dan ben je geen ondernemer. Dus wij hebben het tijdens corona hebben het opgezet en we begonnen heel klein. Achterin hadden we een zaal en daar nodigde ik 8 à 10 mensen uit. En na een maand kwam Prins Constantijn van TechLeap, die kwam bij ons op kantoor. Via mijn relaties en netwerken, die een livestream wilde doen. En mijn collega had een audiovisueel bedrijf. Dus 1+1=2. En een dame die nodigde hem uit om de livestream op locatie bij ons te doen. Dus een maand na de opening van die coworking space was Prins Constantijn al bij ons op kantoor. Hugo de Jonge is geweest. Vele hoogwaardigheidsbekleders zijn er geweest. En ja, we zijn het gewoon zelf begonnen met een groep jongens.
Ja.
We hadden een idee, we hadden een droom.
En wat zie je dan gebeuren? Hè? Want het grappige is, ik heb zelf ook wel eens in die bedrijfsverzamelpanden gezeten. Ja. En heel vaak gebeurt er helemaal niks.
Klopt.
Maar bij jou dus wel.
Ja, zeker.
Wat is dat dan?
Nou, ik vond het ook mooi wat Rick ook aangaf. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt met veel medewerkers, is het belangrijk om de DNA van het bedrijf te houden, om het erin te zetten. Nu ben ik best wel gedreven, ambitieus. Ik ken iedereen, dus ik heb het hele pand volgemaakt door middel van mijn relaties, mijn netwerken, mijn contacten.
Ja.
En ik ken iedereen, iedereen kent mij en ik breng ook opdrachten voor ze. En ik zeg, je moet even met die gaan praten, want die heeft business voor je. En wat gebeurt er dan? Mensen gaan groeien. En mensen zeggen, hey, hier moet je zijn. En ik zeg altijd tegen mensen, een van mijn mede-founders die zei van, ja, nee, maar als we hier mensen laten werken. Ik zeg, een werkplek is universeel. Mensen werken tegenwoordig in de lobby van een hotel.
Kan
je overal werken. Ik zeg, je moet een beleving brengen. Dus we hadden bijvoorbeeld ontbijt, breakfast. We deden echt heel veel om die community bij elkaar te houden. We gingen kaarten. We gingen pitchavonden organiseren. We organiseerden ook zo'n Dragon's Den met HVA, ROC van Amsterdam. Lieten we studenten komen. Die dan ook weer gebruik konden maken van het netwerk van de ondernemers die daar zaten.
Ja. En wat doet zo'n plek voor Amsterdam Zuidoost, waar zoveel ondernemerschap ineens bij elkaar is? Wat zie je dan gebeuren?
Ik heb heel veel mensen zien groeien. Heel veel mensen die dachten dat ze het niet konden, kregen ineens vleugels. Ik heb tot en met de dag van vandaag heb ik nog steeds berichten in mijn telefoon. Virgil, ik wil je bedanken voor de duw in de rug die je me hebt gegeven. Ik was eerst slachtoffer, maar nu zag ik eigenlijk dat ik het ook kon. En die dames elke keer tegen mij, ja, ik wil een website en ik wil dat de gemeente ervoor gaat betalen. Moet je vooral mij hebben. En ik zeg, hoezo moet de gemeente daarvoor betalen? Je kan het toch zelf betalen? Je kan toch zelf gewoon met iemand een afspraak maken en zeggen, weet je wat, zodra ik geld verdien, dan betaal ik je die website terug. Je moet de brutale hebben de halve wereld. En dat wil ik gewoon heel erg stimuleren.
Ja. Maar dat is wel interessant, hè? Want jij gelooft dus heel erg in dat ondernemerschap.
Absoluut, absoluut.
Dit is een mooi voorbeeld natuurlijk van iemand. Maar help mij eens met. Doe eens nog zo'n voorbeeld van iemand van je zegt van nou, die kwam bij mij en die wist het allemaal niet zo goed. En waar is diegene nu beland?
Ik heb wel degelijk bedrijven ook gezien die zijn gaan schalen. Die bij ons binnenkwamen. En die daardoor meerdere contacten, opdrachtgevers. Het moeilijkste van om te ondernemen is klanten binnenhalen. Dat is het moeilijkst. Als je dat kan, ja, dan kan je ondernemen. Als je dat niet kan, dan zou ik zeggen van ga in loondienst of ga ZZP doen. Maar ga niet ondernemen. Dus dat is wel iets wat ik heel goed kan. En wat ik doe, ik deel heel erg in mijn netwerk. Ja. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan over mij praten. Hey, Virgil moet je hebben, Virgil. Dus ik krijg soms de wildvreemdste mailtjes, berichten krijg ik allemaal. En dat stimuleer ik gewoon heel erg.
Als je dat nou eens even vermenigvuldigt. Hè? Dus stel je voor, we hebben niet één Virgil, maar we hebben er straks 10 of 20 of 30. Hoe kan dat ondernemerschap nou juist in zo'n community in Zuidoost, ja, of in Amsterdam-West, of noem alle plekken in, ja, Nederland waar die wel wat hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Of wat, zoals, ja, jij zegt, ondernemerschap.
Klopt.
Ik begin zelf al met de verkeerde woorden gelijk. Wat is dat dan, waardoor dat ondernemerschap dat soort dingen aanwakkert?
De infrastructuur in Zuidoost is volop aanwezig. Het is om de hoek bij Schiphol. Het hoofdkantoor van ING zit er, hoofdkantoor ABN AMRO Bank zit er, Deutsche Bank zit er, IKEA zit er. Maar het aanbod wat de gemeente aanbiedt is niet het niveau wat de ondernemers eigenlijk laat accelereren. Samen met een aantal jongens zijn we in dat vacuüm gesprongen en hebben wij programma's ontwikkeld die beter resoneren bij de omgeving. Ik ben ook bijvoorbeeld...
Maar geef eens een voorbeeld.
Ik ben met de wethouder naar verzakenreis geweest naar New York, 9 maanden geleden, met Soufiane en Barkie. En daar ging ik even kijken eigenlijk of ik het concept ook kan gaan schalen in Harlem. En je ziet,
wel,
dat,
ja,
daar, je ziet dat daar heel veel talent ook is. En je ziet ook in de banlieues in Frankrijk. Die jongens hebben allemaal talenten. Maar ze doen meestal de verkeerde dingen omdat ze de toegankelijkheid van de rolmodels zijn er niet.
Ja.
Dus wat ik doe, ik breng goede voorbeelden naar voren. En mensen die zien dat en die hebben zoiets van wauw, maar hier wil ik ook onderdeel van zijn. Mensen gaan weer in zichzelf geloven.
En dan ga ik er even denken. En dan denk ik van nou, dan zijn er genoeg jongens en meiden die hulp kunnen gebruiken. Hoe zorg je ervoor? Moet je moeite doen om aan mensen te komen? Moet je juist moeite doen om een keuze te maken? Hoe kies je wie je gaat helpen of wie je gaat ondersteunen of wie je opdrachten gaat geven?
Wat ik eigenlijk heel simpel doe. Ik heb ook ROC-studenten die iedere week les komen die les krijgen in onze omgeving. En ik maak eigenlijk gebruik van hun netwerk. Dus ik zeg tegen hun, ik heb een zaal daarachter, er gebeurt niks. Ik zeg, ga een ondernemerschap event organiseren. En ik zeg, maak gebruik van de netwerken van de ondernemers hier. Door middel van goede keynote sprekers naar binnen te halen. Dat hebben ze gedaan en ze kregen vleugels, die jongeren. Ze organiseerden het event van A tot Z. Er kwamen 30 Ghanese jongeren. Ik denk dat wij met z'n drieën 30 Ghanese jongeren niet binnen kunnen krijgen. Ze komen niet. Onze campagnes resoneren onvoldoende. Maar als je gebruik maakt van die mensen zelf en je geeft ze verantwoordelijkheid, dan gaan ze accelereren. Dus het enige wat ik eigenlijk doe, ik faciliteer. Meer doe ik niet.
Ja.
Ik zorg voor een locatie.
Je hebt ruimte.
Ik heb ruimte. Ik heb vergaderzalen. Ik heb memberships. Ik heb kantoren boven.
Ja, je hebt een netwerk. Niet heel belangrijk.
Ja. Afgelopen jaren heb ik echt... toen ik begon met ondernemen had ik zoiets van... Ja, Virgil, je hebt altijd bij AT5 en de Parool gewerkt. Nu moet je je eigen merk gaan in het leven gaan roepen.
En waar verdien jij je geld dan mee?
Waar verdien ik mijn geld mee? Verschillende campagnes die ik voor klanten doe. Dus ik doe ook nu Bonnie, de musical.
Ja, oké, maar dit is interessant. Je verdient dus niet aan het feit dat je mensen helpt in hun ondernemerschap. Je verdient gewoon geld aan de klussen die je binnenhaalt.
Precies, doordat ik impact maak bij die mensen, komt ING bijvoorbeeld naar me toe, of komen andere partijen naar me toe en die zeggen van Virgil, jij hebt blijkbaar een community die wij willen hebben. En wij willen op het gebied van ESG of iets anders, willen we iets terug doen. Dus kan jij met die community iets voor ons doen? Dan zeg ik ja prima, ik kan dat doen. wat ik dan eigenlijk ook doe, ik maak impact, gigantische impact. En daardoor haal ik ook andere opdrachten binnen. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik ook in Rotterdam een opdracht ineens krijg om daar iets te doen. Omdat ze hebben gezien wat ik in Amsterdam heb gedaan. Hoe ik een wijk met vele uitdagingen eigenlijk toekomst en perspectief heb geboden. En dat doe ik natuurlijk niet alleen hoor. Dat doe ik met een groep van mensen om me heen.
En het grappige is dat jij, als je dat in, stel je voor dat je dat in Rotterdam, dat je gevraagd zou worden, dan denk ik, ja, maar dan heb jij wel iemand in Rotterdam nodig die dat netwerk heeft. Ja, want anders gaat het niet werken.
Nee, klopt. Je hebt mensen in Rotterdam nodig die dat netwerk ook hebben.
Ja, want anders denken ze, dat komt die Amsterdammer weer doen. Terug naar 020.
Nee, klopt. Maar ik heb ook mijn netwerken in Rotterdam. Ik heb mijn mensen die hele mooie dingen doen. Dus ik was laatst ook bezig met een heel groot pand. En dat hele pand wilde ik eigenlijk programmeren. Want wat ik doe, ik zorg voor programma's die gewoon goed resoneren bij de omgeving. Alleen dat pand was volgens mij 4 miljoen euro per jaar. Dus dat was een beetje te veel.
Ja, het is een beetje pittig. Maar dan heb je wel juist weer een soort aanloopje nodig, toch?
Ja.
Want misschien dat het uiteindelijk wel lukt, maar je hebt wel dat begin nodig.
Klopt. En wat ik bijvoorbeeld doe, ik nodig een heleboel keynote sprekers uit op het gebied van ondernemerschap die heel veel al hebben betekend op het gebied van ondernemerschap. Die nodig ik uit. En op die manier lok ik eigenlijk mensen naar me toe. Die mensen raken geïnspireerd en die blijven hangen. En daardoor komen allemaal weer andere opdrachten uit.
Ja, het is een bijkorf.
Ja, zeg het wel. Ja.
Super tof. Ook jij bent nog niet weg. En we zijn natuurlijk nog lang niet uitgesproken. Maar ja, op een gegeven moment dan moeten we er gewoon strik omheen doen. Dus dat doen we. Dankjewel. Ja. Ik vind het echt fantastisch klinken. Ik zou het heel leuk vinden om een keer langs te komen.
Zeker, moet je doen. Daarom, ik zou ook zo'n mooie studio heb ik eigenlijk ook nodig. Want mensen hebben verhalen.
Zeker.
Mensen hebben verhalen. En die verhalen moeten opgenomen worden. En die moeten gebroadcast worden om andere mensen te raken. Dus ik vind het prachtig om hier te zijn.
Ja, ik weet dat er één iemand nu aan het luisteren is. Niet hier al te ver vandaan. En die denkt nu, dat is nou precies wat ik ook wilde gaan doen. Dus dat komt goed.
Okay,
dankjewel Virgil. Ja. Maar straks praten we gewoon gezellig met Virgil verder. En natuurlijk met Rick van Baren. Want ik heb een aantal vragen die ik allebei aan ze wil stellen. En ze een beetje voor het blok wil zetten. Dus dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, te gasten Rick van Baren en Virgil Olvera. Ik wil het Olivera zeggen, maar daar zullen meer mensen last van hebben volgens mij.
Klopt. Die bestaat ook, hè?
Oh nee, dat klopt. Ik heb een tijd lang heeft Mireille Olivera samen bij radio gemaakt. Dus dat zit nog in mijn hoofd. Jongens, dit is het derde blokje van ons fantastische magazine programma. En hierbij zijn jullie allebei de brok. En ik heb een aantal dingen voor jullie bedacht waar jullie lekker kort en krachtig antwoord op kunnen geven. En de eerste is, en ik loop al een tijdje in mijn hoofd dat misschien wel mijn volgende boek wordt, maar misschien komt het er ook nooit. Cut the crap. In onze wereld waarin wij rondlopen met op het gebied van management en communicatie en HR en zo. Er worden zoveel dingen opgeklopt en achteraan gerend en de vraag aan jullie allebei is, wat vind jij nou opgeklopte management bullshit waar we mee op moeten houden? Gaat er al iemand af?
Poeh, een pittige.
Ja, vind je hem pittig? Wil je nog even denken of komt er al wat?
Nog niet.
Oké, dan ga ik naar Rick, want ik weet dat die zit te denken welke van mijn lijst van 20...
Ja, wat niet, zeg maar. Weet je wel, dat is denk ik meer de vraag.
Ja, maar de ergste gang waar je echt pukkels van krijgt.
Ja, kijk, sowieso moet je iedereen wantrouwen die zegt, zo moet het. Dat als je geen rekening kan houden met de diversiteit tussen mensen en stijlen en de diversiteit van bedrijven en uitdagingen die ze hebben, wat bedrijven nodig hebben. Dus iedereen die zegt het moet zo, dan denk ik, jammer. Zeg maar. Okay. Je hebt die
maar is
leiderschap.
Dat alles wat geen rekening houdt met de context?
Ja, precies. Kijk, mijn radar gaat, als mensen zeggen, zo moet het. Hè? Je moet dienend leider zijn, of je moet authentiek leiden of wat dan ook. Jammer, dan ben ik al weg. Dan denk ik, dat kan niet. Dat kan gewoon theoretisch gezien niet. Je hebt diversiteit in mensen, je hebt diversiteit in bedrijven, diversiteit in uitdagingen. Dat is één daarvan, dus als mensen dat zeggen. En ik had er ook een, maar die ben ik even vergeten.
Ja, maar die komt vanzelf wel weer. Oké, maar dus doe dit en dan komt het goed.
Ja,
dan word jij.
Ja, en het andere waar ik de laatste tijd steeds meer gek van word, zijn metaforen.
Oh.
Kijk, maar het is heel mooi in taal om beeldend een metafoor te pakken. Hè? Dus stel je zegt een bedrijf is als een appelboom. Hè,
ja.
Bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ja, stel.
Zie je hem gelijk voor.
En dan denk je, en dan heb je verschillende afdelingen.
Ja, wortels.
Maar ja, het is een metafoor, het is niet de waarheid. En wat je ook ziet is dat redelijk wat dingen die hip zijn in HR-land of wat dan ook, toch redelijk metaforisch zijn.
Ja, zoals de ijsberg. Ja. Vind ik dan.
Maar dat is niet. Het, in ons hoofd zit geen ijsberg, zeg maar. Het is niet de waarheid. Maar mensen pakken dan de meet voor en draaien daarop door. Dus dan ga je een bedrijf echt behandelen als een appelboom. Ja, en dan ben je gewoon heel raar bezig.
En wat is dat dan, dat we dat dan toch, die versimpeling, want het zijn allebei versimpelingen natuurlijk.
Ja.
Het is een soort easy quick fix voor iets waarvan we weten dat het ingewikkeld is.
Ja, ja precies. Dan maak je iets ingewikkeld behapbaars. Hè? Dat doet de metafoor. Je maakt het beeldend. Je ziet het voor je. Het wordt ineens overzichtelijk. Maar het is niet waar. Dat is het probleem. Maar dat, ja, op een of andere manier irriteer ik me de laatste tijd steeds meer aan metaforen.
Ja, heerlijk. Nee, irritatie is goed. Daar zijn we gek op. Mag meer irritatie in deze show komen. Virgil, heb je hem?
Ik heb hem bijna. Ik ga los op quotes.
Oh.
Quotes.
Ja.
Ik vind quotes geweldig. En vooral de quotes van Mohammed Ali en Steve Jobs. If you want to be a leader, go and sell. If you want to make everybody happy, go and sell ice cream. En ik heb het boek van hem helaas nog niet gelezen. Ik heb hem wel thuis. En het was een verschrikkelijke moeilijke man om mee om te gaan. Om mee te werken.
Ja,
hij was geniaal.
Ja, maar wel een potentaat.
Ja.
Maar die quotes, daar word je gek van.
Ik vind geweldig, quotes. Ik hou van quotes.
Ja, maar waar moet je, maar dat is het tegenovergestelde wat ik aan je vroeg. Waar moeten we mee stoppen? Wat vind je crap gewoon? Wat vind je bullshit? Wat je lang ziet komen op LinkedIn.
Mensen met hun verhalen.
Want?
Ieder verhaal is op zich een verhaal. En er is geen waarheid.
Aha.
Wat is de waarheid? Het past bij jou. Het is jouw waarheid. En,
een soort generalisatie van,
Ja. Mensen die, als ondernemer moet je dit en dit doen. Ik zeg, nou prima. Als het van jou werkt, moet je het doen. Ik heb er een hard hoofd in. Het moet bij je passen. Het moet authentiek zijn.
Ja.
En daar kijk ik heel erg naar. Als ik kijk naar ondernemers en ze komen heel vaak naar me toe voor advies. En ik kijk. En ik luister. En ik kijk. En ik kijk alleen maar, ben jij de persoon die daar naartoe kan brengen? Dus je idee mag fabuleus zijn. Heb je executiepower?
Alleen kun je het verkopen? Eigenlijk zei je al eerder. Kun je het verkopen?
Klopt, kan je verkopen. Heb je executiepower? Ben jij in staat dat mensen naar jou gaan luisteren en jouw product gaan afnemen?
Weet je wat ik zelf wat irritant vind in deze lijn? Waarvan ik denk van, joh, hou er toch eens op. Ik heb al last van ideetjes. En dan als ik een ideetje heb, dan ga ik dat al testen bij mensen. En als ze enthousiast worden, denk ik, oh, er zit wat. En als ze niet enthousiast worden, denk ik, nou, misschien is het wel een stom idee. Dan hup, op naar het volgende idee. Maar waar ik altijd een hekel aan heb, als mensen zeggen, ja, dat bestaat al. En dan denk ik, ja, nou en? Alles bestaat al. Er was ook al een telefoon voordat de iPhone kwam, weet je wel.
Alles bestaat al. En,
dus dat, daar gaat het helemaal niet om.
Nee,
ik denk dat namelijk uiteindelijk, maar het grappige wat jij precies zei, hè? Kun je het verkopen? En ik kan wel dingen
executiepower roep ik het, executiepower. Je idee... Ik zeg mensen, ja, ik heb een idee, dit en dit. Ik kijk alleen maar en ik denk van, ja, leuk.
Jij gaat het niet voor elkaar krijgen, denk je dan?
Leuk, ik zeg.
Ja, of wel, toch?
Of misschien wel, of misschien wel. Maar doe het. Ik zeg, doe het.
Ja, ja, uiteindelijk is de quote van Nike nog het beste.
Ja, just do it, zeker.
Oké, dan ronden we deze af. Gaan we naar de volgende. Beste boek wat je ooit gelezen hebt voor je eigen ontwikkeling.
Ja.
Wauw.
Ja, een klein vraag.
Voor je eigen ontwikkeling, hè?
Voor jouw eigen, die voor jou belangrijk is geweest in hoe jij in het werkende leven staat.
Een boek. Ik heb een hekel aan lezen.
Ja, nou dan doe je een film.
Een film? Oh ja, geweldig.
Kijk, zie je? Geweldig. Oh, ze gaan allebei over met een film. Ah, ja. Kijk, zie je? Ja, ik leer nu al over bij deze rubriek, hè?
Ja, ja ik weet je welke film ik het beste... geweldige film. The Founder van McDonald's.
Oh.
Hebben jullie die gezien?
Nee.
Nee.
Moet je vanavond echt...
The Founder heet die?
The Founder
van McDonald's. En het gaat over McDonald's.
Het gaat over het ontstaan van McDonald's. Geweldig, geweldig, geweldig.
En wat heb je eruit gehaald?
Persistence.
Wow.
Die film stopt en dan gaat die camera zo recht in die persoons gezicht van die eigenaar van McDonald's. En dan zegt hij, wat je moet hebben? Persistence. Het is een mislukte verkoper, is het eigenlijk. Een mislukte milkshake verkoper. En hij moet een keer, hij krijgt een telefoontje. Ja, je moet 5 milkshake machines gaan verkopen in San Antonio. Hij gaat er naartoe. Hij ziet de grote M. En hij kijkt. En hij bestelt. En hij zegt, heb ik geen bestek nodig? Die mensen zeggen, nee. En hij zegt tegen die jongens. Jongens, jullie moeten dit gaan schalen. Hebben we al gedaan. En die eigenaren hebben zoiets van, nee, geen zin. Ik ga even een sprong maken. En op een gegeven moment zit een van die eigenaren met een hartaanval in het ziekenhuis. En dan komt die eigenaar die het over wil nemen. Die komt. En dan komt hij zo bij het ziekenhuisbed en dan zegt hij, heeft hij een cheque van 1 miljoen? Zegt hij, teken. Om Binkdonald over te nemen. Toen zei en die andere broer, die stond erbij. En die had zoiets van, we hebben de vos in het kippenhok binnengelaten. En hij zegt, jullie weten dat ik jullie kapot ga maken. Want ik heb een advocaat en ik heb 22 filialen. Dus ik heb meer geld om jullie kapot te procederen. Jullie houden het niet vol met 1 zaak. Uiteindelijk heeft hij McDonald's toen overkocht voor 1, nog wat miljoen. Nou, het is een miljarden imperium geworden. En Ray Kroc, echt, die film moet je echt.
Maar echt, wat je eruit gehaald hebt is persistence. Volhouden, volhardend zijn.
Hij zet zijn huis, hij heeft een vrouw. Relatie gaat kapot. Hij zet zijn huis op bil. Hij neemt een hypotheek, want hij wil kopen. En hij is bij de bank. En die man van de bank zegt, ja, we gaan geen patat financieren. Dat doen we niet. Toen was er een man die naast hem zat en die ging naar buiten. En hij ging naar buiten, want hij kreeg geen financiering en hij was pist. En die man zegt, jij zit niet in de hamburgerbusiness. Jij zit in de real estate. Want jij koopt een stuk grond en daar zit je een McDonald's over. En dan franchise je dat ding. Je zit in de real estate.
Ah.
Dus hij kijkt zo. McDonald's zit helemaal niet in de patatjes en de hamburgers en de frietjes. Ze zitten in de real estate.
Ah.
Geweldige film. Echt, moet je okay. zien.
Ja, beloofd. De founder, die zetten we op het lijstje. Ik type hem ook in en we zorgen ervoor dat er een linkje staat in de show notes. Rick.
Ja, ik vind het moeilijk.
Film, balletvoorstellingen, maakt eigenlijk niet uit.
Denk, als ik gewoon eerlijk ben, van wat citeer ik voor mezelf het meest? Dan komt ie. Ja. Dat is toch Man's Search for Meaning, Victor Frankl.
Ah.
Toch echt, en vooral dat ding... Probeer niet al te veel te bedenken. Dit wil ik zijn of hier wil ik naartoe. Maar wat vraagt het leven van je? Dat vind ik toch, daar denk ik veel aan. Dus dat is voor mij wel qua boek. Maar ik vind.
En wat doe je daar dan mee?
Want ja, sorry, maar ik moet
alleen denken. Deze omkering is kort, maar heel interessant. Dus enerzijds je kunt natuurlijk allerlei plannen hebben. Maar jij zegt eigenlijk. Je moet het omdraaien. Je moet kijken naar wat er nodig is.
Ja,
wat er aan je gevraagd wordt.
Ja, en het is natuurlijk niet helemaal zwart-wit. Hè? Kijk, niks mis met ambities en plannen. Maar wat vraagt dit leven? Wat vraagt dit leven nu van je? Dat is een superbelangrijke vraag. En dat je niet... wij hebben zo'n beeld van mensen die tegen alle wind in... En maar doorzetten . Maar je kunt ook dom doorzetten. Je moet zeker doorzetten. Maar je moet ook kijken, wat wordt er van me gevraagd? Wat moet ik nu eigenlijk doen?
Ja.
Waar wijst alles naar?
Ja.
Zeg maar. En daar,
het is dit verhaal geen oogkleppen. Het is dit verhaal van die man die tegen hem zegt... Jij zit helemaal niet in de friet business. Je zit in de real estate business. En daar is het idee van dat franchise begonnen.
Ja.
Het kan ook, als je heel eigenwijs bent... Kun je ook zeggen, nee, ik zit in de friet business. Ja. Fuck off. Ik doe er niks mee.
Nee. Dus en het is ook dus een beetje...
antennes openstaan voor wat er om je heen gebeurt.
Niet, zeker. Wat dat betreft niet alleen maar met jezelf bezig zijn. Oh, wat wil ik met dromen? Nee, maar ook kijken. Wat gebeurt er om me heen?
Ja.
Welke richting gaan dingen op? Maar ik wil zeggen, qua film...
Ja.
Nou, niet de hele film, maar die speech van Al Pacino in Any Given Sunday. Dat is echt... Het is een game of inches. Leven is een game of inches. Voetbal is een game of inches. Maar het leven ook. Ondernemen ook.
Ja.
Vechten voor die centimeter. Het is niet dat ene grote idee en je bent er. Je moet werken, je moet doorgaan. Je moet doorgaan waar anderen stoppen.
Eens.
Vechten voor elke centimeter.
Maar ook een beetje die persistence dus. Die zit er
100% persistence.
Ja.
In mijn ervaring is ondernemen, de beste ondernemer is diegene die het langst blijft staan in de boksring.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Wat een gevecht, jongens.
Hij krijgt een knockdown, hij valt en hij staat op.
Ja.
En daarom vind ik de quotes van Mohammed Ali ook prachtige quotes. Ieder moment van trainen heb ik een hekel aan trainen. Maar als je de beste wil worden, dan moet je wel trainen. Heel veel trainen.
Ja. Cool. Ja, ik zit ondertussen hard te denken. Er zijn zoveel dingen. Nou, wat ik wel... staat al heel lang op mijn lijstje. Om eindelijk eens een keer The Great Dictator helemaal te kijken. Van Chaplin. Het is natuurlijk een hele oude film, hè? Want die is gemaakt in 1940. 39 volgens mij zelfs. En die is toen niet uitgebracht omdat ze dat toen niet politiek correct vonden. Want toen was er nog geen oorlog. Hij is pas uitgebracht toen de oorlog begon. Want toen dachten ze, oké, nu is het goede propaganda.
Okay.
Maar daarin zit aan het einde een speech van... want de kleermaker Chaplin lijkt op de dictator Chaplin. Hij speelt een soort dubbelrol. Een dictator die op een gegeven moment verdwijnt. Die gaat dood of weet ik wat aan de hand is. En dan wordt de kleermaker. Die speelt dan de dictator. En aan het eind wil hij niet meer in zijn rol zijn. En dan geeft hij een speech. En het interessante is, als je die speech kijkt, en die kun je heel makkelijk op YouTube ook vinden, en natuurlijk in onze show notes ga ik ze wel even zetten. Als je die speech nu kijkt, dan is hij nog steeds actueel. En dat is enerzijds hoopgevend, want het is een prachtige speech. Anderzijds denk je ook, wat de fuck zijn we opgeschoten de afgelopen tijd? Wat hebben we? Het is nog niet heel veel beter geworden dan dat het toen gold. Maar hij is wel heel erg spot on. En wel bijzonder dat je dat in een satirische film, dat je zo'n gloedvolle speech stopt met zoveel menswaardige opmerkingen. Hij vertelt, het zit bijvoorbeeld ook in Iron Sky van Paolo Nutini. Daar zit een stukje van de speech in dat nummer.
Mag ik even een vraag stellen aan Rick?
Ja, heel kort, want we zijn bijna door de tijd heen.
Rick, je hebt een bedrijf met 70 man. Op het gebied van ondernemerschap kijk ik heel erg naar de type ondernemers. Hebben jullie een madman in het bedrijf?
Een madman? Ja. Als in?
Je moet iemand hebben in het bedrijf als Steve Jobs, een geniale gek. Die eigenlijk het idee heeft.
En die schopt de boel
en de visie heeft en die dan vervolgens... Daarnaast heb je mensen die de structuur aanbrengen.
Ja, ja, ja.
Heb je daarnaast mensen die de structuur uitvoeren. Hebben jullie een madman binnen het bedrijf?
Ja, ik zou zeggen 70%, ja.
Ja, ja,
maar
ben jij het?
Ik was het. Ik was natuurlijk degene die dat deed. En ik wist, ik ben niet iemand die het kan organiseren. Dus daar heb ik altijd mensen bij gehaald.
Ja.
Maar ik merk wel dat die power weggaat op het moment dat je steeds meer met de business en operation bezig bent.
Ja, ja, ja.
Zeg maar de madman kan ook getemd worden. Dat is een probleem.
Ja, ja.
Maar in het begin ben je lekker madman. Hele dag in de auto overal heen.
Klopt.
Maar op een gegeven moment word je getemd.
Klopt. Mag ik nog één keer, mag ik nog even iets aanvullen?
Tuurlijk.
Ik wil dat jullie nog naar één film kijken.
Ja?
WeWork. De zevendelige serie op Apple TV. Adam Newman. Moet je maar even kijken.
De eigenaar.
Ja, geniale gek. Een beetje charlatan. Maar hij maakt WeWork groot. Hij maakt 1 miljoen per dag maakt hij verlies. En dan had hij een investeerder binnen. Als jij in staat bent...
Maar het is niet zo goed gegaan uiteindelijk met hem.
Nee. Hij ging voor een IPO. En toen zei de boer van... Hey, jij bent niet de persoon waar we weg mee moeten gaan. Het is gigantisch gekelderd. Maar kijk naar die serie. Geweldig. Je moet geniale mensen hebben. Je moet gekke mensen hebben die durven.
Oké. Nou, mijn conclusie is... Deze rubriek, dus beste boek, film... meest inspirerende ding wat je gezien gelezen hebt, die houden we erin.
Ja. Kun je een uur doen.
Ja, daarom. Ja. Ja. Kan ik ook doen. Gaan we de volgende keer doen.
Af en toe een special. Gewoon één keer in het kwartaal. Alleen maar dit.
Allebei uit. Alleen maar dit.
Ja. Alleen maar dit.
Gaan we doen. Alright. Nou, als jij als luisteraar nu denkt van nou alsjeblieft niet, laat het dan weten. Als je denkt alsjeblieft wel, laat het ook weten. Ik dank in ieder geval mijn bijzondere leuke gasten Rick van Baren en Virgil Olvera. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Op naar de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.